attent op zijn. Als dat gebeurt, wat moet je dan doen? Wel, broeders en zusters, dat ene zinnetje. Jezus doet me niet meer zoveel. Dat was een kernzin. En daar zou ik het vanmorgen eigenlijk ook wel met u over willen hebben. Want de Heer Jezus, die staat en die hoort ook centraal te staan. En zo willen we het dan eigenlijk ook gaan hebben over Mozes en over Jezus. Zoals dat staat in die tekst, hoofdstuk 1 van Johannes, vers 17. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Hoe verhouden die twee zich, Jezus en Mozes? Hoe verhoudt zich in ons verstaan het Oude Testament en het Nieuwe? Hoe verhoudt zich, zou je kunnen afvragen, het Jodendom en het christelijk geloof? Maar dan heb je natuurlijk al gauw de vraag, welk Jodendom en misschien ook welk christelijk geloof? Kortom, dat kan de dood sterven van duizend nuanceringen. En daarom eigenlijk een verhaal in drie punten. Het is een preek die ik een paar weken geleden ook in Vlaardingen heb gehouden over het punt Jezus groter of eerder dan Abraham, anders dan onze vader Jacob, anders dan Mozes, meer dan Salomo, meer dan Jona, kortom daarin hoort het. Maar op de drempel zou je kunnen zeggen van de adventstijd, maar is deze vraag. Drie punten, daar rust je hart als voorganger natuurlijk toch altijd nog in. Drie punten, twee is wat mager en vier wat veel. Drie is net goed. Zijn Jezus en Mozes vrienden? Antwoord 1 is ja. Antwoord 2, maar er is verschil. En het derde punt, wat doen we ermee? Nou, dat is toch een uitermate evenwichtig opbouw, zegt nou zelf. Zolang ik nog niet verder gegaan ben althans. Wel, zijn Jezus en Mozes concurrenten? Kunnen ze dat zijn? Zijn ze dat voor hun eigen besef? Als je het zo formuleert, dan denk ik dat je gewoon zeggen moet, helemaal niet. Mozes en Jezus zijn vrienden. Geen misverstand. Toen de Heer Jezus zich bevond op de berg van de verheerlijking, je vindt dat in alle evangeliën, dan staat er dat zijn gelaat anders werd, zijn gezicht werd anders, zijn kleren werden stralend wit. En dan zegt een van de evangelisten dat zijn gezicht straalde en zijn kleren ook, zoals geen witmaker op aarde dat kan. En als de Heer Jezus daar dan bij elkaar is, dan blijkt ook dat dus Mozes en Elia daar zijn, niet alleen zijn leerlingen. En ook die zijn kennelijk gekleed in gewaden van hemels licht. En die spreken met hem, lees je dan, over de uitgang, de exodus, die Jezus in Jeruzalem hebben zal. Hoe je dat verhaal, dat visionaire gebeuren, denk ik, ook verder begrijpt, één ding is duidelijk, Mozes en de Heer Jezus staan op één lijn. En Mozes, die uitkijkt naar Jezus, die steunt hem. Geen concurrenten, op geen enkele wijze valt er een wicht tussen hen te drijven. Maar je kunt denk ik verder gaan. Allebei zijn ze in de woestijn geweest. Allebei hebben ze 40 dagen niet gegeten en gedronken. Mozes zelfs twee keer. De engelen dienden de Heer Jezus, maar pas nadat hij had gevast. En bij Mozes in Gods aanwezigheid was dat kennelijk heel anders. Die had geen behoefte aan eten en drinken. Krijg je de indruk, verder wordt er weinig van gezegd. Dus ze hebben een stuk van hun ervaring gedeeld en gemeenschappelijk. Maar je zou verder kunnen gaan en zeggen, ja, de Heer Jezus, die met de verzoeker in de clinch ligt, die spreekt alleen maar teksten waar het gaat over het boek Deuteronomium. Driemaal krijgt hij een verzoeking en driemaal weert hij niet af door te zeggen, ik ben de Zoon van God, Satan gaat toch weg, wat maak je me nou? Drie keer zegt hij iets wat Mozes in Deuteronomium gezegd heeft, wat elke vrome Jood, wat elk vrome gelovige zeggen kan. Een mens leeft niet bij brood alleen. En je zult God niet verzoeken. Dat zijn de dingen die ook voor ons gelden. Mozes en Jezus staan op één lijn, zijn vrienden. En dat kun je, een tweede punt daar, best ook meer illustreren. Want wat lees ik bijvoorbeeld? Als Filippus komt, begin van het evangelie van Johannes, juist daar staat dat vaak. En die komt bij zijn vriend Nathanael. Wij kennen dat verhaal. En wat zegt hij dan? Wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet heeft geschreven en de profeten, Jezus de zoon van Jozef uit Nazareth. Dan zegt Nathanael wel narrig, zou er uit Nazareth iets goed kunnen komen? Maar hoor wat dus Filippus zegt. Wij hebben degene gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ergens anders in Johannes zegt de Heer Jezus tegen zijn tegenstanders, Als jullie in Mozes zouden geloven, zouden jullie ook in mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als jullie zijn geschriften niet geloven, hoe zouden jullie mijn woorden geloven? Dus Mozes, Jezus, naar zijn eigen woorden, horen bij elkaar. Op die dag van de opstanding, als zonder dat mensen het weten, de Heer Jezus uit het graf is teruggekomen. En een stel mensen gaat naar Emmaus. En die zijn heel betrokken en die zien er betrokken uit en die vragen af, wat kan er gebeuren? En iemand loopt met hen mee en vraagt, waar heb je het over? En hoe zit dat eigenlijk? En ze vertellen van een hoop die in de grond is geboord. O onverstandige en trage van hart, stond in de oudere vertaling. En dan, en hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de geschriften op hem betrekking had. Wat geeft de Heer Jezus voor bijbelstudie op die dramatische dag van de opstanding? Hij begint bij Mozes en de profeten. En hij zegt, zie je wel wat daar staat? En kijk eens wat er nu gebeurd is. En aan het eind, bij het breken van het brood, herkennen ze hem. Maar hij begint dus met zichzelf aan te geven zoals hij geschreven staat bij Mozes en de profeten. Nou, dan zou je verder kunnen gaan naar Deuteronomium 18. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders zoals ik ben, zegt Mozes, zal de Heer uw God u geven. En God zegt dan, ik zal mijn woord in zijn mond leggen. Hij zal alles tot jullie zeggen wat ik hem opdraag. Allerlei teksten te vinden. Mozes en Jezus zijn vrienden. Het verhaal van Mozes, de bedoeling van Mozes' woorden namens God, dat is om te wijzen op Jezus. Dat is mijn eerste punt. Is er verschil tussen Mozes en Jezus? Het valt niet aan te geven en de Heer Jezus zelf betuigt met nadruk dat het niet zo is. En hij gebruikt Mozes om zijn eigen contouren duidelijk te maken. Er is geen verschil. Maar, van een andere kant uit gezien, kun je dan het verhaal van Mozes in zijn totaal neerleggen? En Jezus heeft niks toe te voegen. Waarvoor is die dan gekomen? Wat voegt Jezus toe? Waarom zou zo'n 14 eeuwen later of zo de Zoon des Mensen zijn gekomen, als Mozes al alles heeft gezegd wat te zeggen viel? En dat blijkt dus ook dat dat niet zo is. Er zijn ook verschillen. Mozes werd als een soort bemiddelaar gezien, hè, tussen het volk en God. Hij bemiddelde de wet. En Jezus is ook een bemiddelaar tussen God en mens. Hij staat met één been in allebei de kampen. Ook hier twee dingen waarvan je kunt zeggen dat is verschil. Eén ding, heel duidelijk, als je gaat kijken met name in de bergreden, Matteüs 5. U hebt gehoord, zegt de Heer Jezus, dat tot de mensen vroeger, tot de ouden is gezegd, u zult niet doodslaan en wie doodslag pleegt, die komt aan het gericht, aan het gerecht. Maar ik zeg, als je broer maar leeghoofd noemt of dwaas, dan verval je aan het hellevuur. Steeds opnieuw in dat stuk van de bergreden staat, jullie hebben gehoord, Mozes zei dat, maar ik zeg dat. Niet één of twee keer, maar een hele serie. Betekent nou dat de Heer Jezus afwijst wat Mozes zei? Nee, eigenlijk niet. Hij neemt het voor zijn rekening, maar zegt eigenlijk elke keer, maar ik zeg, en draait, zou ik geneigd zijn te zeggen, de schroeven nog wat aan. Hij maakt het eerder sterker en strakker en moeilijker dan Mozes deed, in plaats van dat hij zegt, nou, vier een beetje die zaak. Helemaal niet. Hij gaat op de lijn door, maar toch. Oog om oog is er gezegd, maar ik zeg, je moet je naaste lief hebben. Enzovoort. Maar ik zeg u, alsof hij meer gezag heeft dan Mozes. En eentje waar het heel belangrijk is, in een ander gedeelte van Matteüs, dan gaat het over de echtscheiding, en dan zeggen ze, ja, maar dat mag van Mozes. En wat zegt de Heer Jezus dan? Ja, dat mag van Mozes. God heeft dat toegestaan vanwege de hardheid van jullie hart. Maar vanaf het begin is het niet zo geweest. Waar zij wijzen naar de ontzagwekkende ouderdom van de woorden van Mozes, die door de tijd zijn beproefd en juist gevonden, de Heer Jezus zegt, ik ga nog veel verder terug. Naar de oorspronkelijke bedoeling van mijn hemelse Vader. En dan zeg ik, zo heeft God het niet bedoeld, maar heeft een zekere concessie gedaan aan de weerbarstigheid van mensen en werkelijkheden. Mozes zei dit, maar ik zeg dat. De Heer Jezus plaatst zich soms bewust tegenover hem. Niet in het verlengde, ja, ja ook. Maar hij komt met zijn eigen boodschap. Hij komt met zijn eigen lijn naar God, zo je dat. En een tweede verschil tussen Mozes en de Heer Jezus vind ik zo mogelijk nog boeiender. Kun je lang over nadenken. Wie kan God zien? Mozes vraagt op een bepaald moment, mag ik u zien? En God zegt, man vraagt dat niet van me. Niemand kan God zien en leven. We lezen het Nieuwe Testament, God woont in ondoordringbaar licht. Niemand kan hem zien. En als Mozes daar bij die berg staat, waar de Heer God de 10 geboden geeft, staat er ook bij dat hij, net als de Israëlieten, hartstikke bang is. Vol vrees en beven. Hij beefde dat hij niet meer verder kon. Had de shakes aan alle kanten. De macht van God. Het indrukwekkende van die wolkkolom en die vuurkolom en het geluid. Mozes was ook nergens. Maar, als het zo is, hartelijk dank. Maar, als het zo is, dat Mozes dat niet verdragen kon. Dat Mozes te horen krijgt van God, dat moet je niet van me vragen. Ik zal jou in een rotskloof zetten en mijn hand over je heen doen. En je mag mijn achterkant zien. Hoe we ons dat moeten voorstellen ook. Hij kon dat niet aan, aan deze kant van de eeuwigheid. En kijk je naar de Heer Jezus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wij zien de heerlijkheid van God, zegt Paulus, in het gezicht van de Heer Jezus. De Heer Jezus die onbekommerd zegt wat hij bij de Vader gezien heeft, wat de oorspronkelijke bedoeling van de Vader is, hoe hij met de Vader omgaat. Ik en de Vader, let op de volgorde, ik en de Vader zijn één. Hij pretendeert een aantal dingen veruitgaand boven wat Mozes ooit heeft gezegd. Eerste twee punten dus. Is er verschil tussen Mozes en de Heer Jezus? Nee, die kant mag je niet op. Nee, je doet de Bijbel onrecht, Mozes en Christus allebei, als je zegt, eigenlijk staan ze voor wat anders. Er is een heel duidelijke lijn, een toenemend duidelijke lijn van de een naar de ander. Maar tweede, de Heer Jezus pretendeert dat zijn positie hoger is dan die van Mozes. Dat is een kolossale uitspraak en de Joden pakken vrij geregeld stenen om hem dood te gooien. Zoiets mag je niet zeggen. Hoger dan Mozes is niemand en zich met God gelijkstellen is godslastering. Het ligt dus wat genuanceerd, op zijn minst. En dan het derde punt en dan kom ik bij deze tekst. Want wat staat daar nu? De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Is Jezus tegen de wet? Gans en al niet. Heel duidelijk niet. Maar is dat het laatste woord? Ook niet. Het laatste woord bij God is niet zijn geboden, maar zijn genade. Zijn goedheid. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En laat daar eens een moment bij stilstaan, want daar wordt enorm veel gezegd, ook voor ons. Daarom heb ik dat maar even apart gezet. Laat ik van de andere kant even benaderen. Joden, en in dit geval ook moslims, op dit punt komt de overeenkomst, dacht ik, volmaakt tot zijn recht. Joden zullen zeggen, vrome Joden, zondig ik? Natuurlijk zondig ik. Doe ik foute dingen? Natuurlijk doe ik foute dingen. Doe ik foute dingen waarvan ik weet dat het foute dingen zijn? Helaas ook dat. Zondig ik? Zeker wel. Ben ik zondaar? Ben ik in staat om de wet van God te houden? Ja. Mijn zonde is niet dat ik het niet kan, maar dat ik het niet wil. Mijn zonde is dat ik elk moment naar God terug kan gaan, maar het meestal vertik. Maar de implicatie, ik kan, als ik zou willen, de wet houden. Ik weet de wet van God, de bedoeling van Allah, zou een moslim zeggen ook. Ik kan hem in principe houden. De wet, als ik weet wat God wil, dan kan ik met immense wilskracht en toewijding doen wat God van mij vraagt. En ik denk dat je dat ook zo lezen kan in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe niet. In het Nieuwe Testament wordt in de menselijke conditie nogal wat meer, zeg maar, de zaak doorlicht. En er komt meer somberheid. Wij zijn niet in staat te doen wat God wil. Ook al weten we het nog zo goed. Apostel Paulus. Wat ik wel wil, doe ik niet. Wat ik niet wil, doe ik wel. Ik ellendig mens. Het zit niet helemaal mis op dat ik het niet snap. Het zit mis op het feit dat ik zo ben. Ik ben niet in staat mijzelf zo op te schroeven tot een niveau dat God zegt, jij doet zoals ik het eigenlijk doe. Dat doe ik niet, zegt Paulus. En als je verder leest, zie je dat hij meent dat niemand het doet. Geen heiden en geen jood, niemand. Iedereen is onder de veroordeling van de wet. En dan zie je natuurlijk wat Johannes hier zegt. Dan komt Jezus om genade te brengen. De goedheid van God te tonen. Niet door ons aan te zetten, het laatste duwtje te geven. Toch nog serieus ernst te maken met wat God wil. Nee, dan gaat het om dat hij doet wat wij niet konden. Genade en goedheid zijn gekomen in Jezus. En daar, broeders en zusters, denk ik toch maar eens even bij stilstaan. Als de Bijbel gelijk heeft, en dat geloof ik, dan zegt hij iets heel sombers over ons. Iets dat ons niet zint. Iets dat we eigenlijk nooit willen horen. Dat wij niet deugen. Dat wij zelfs in onze beste momenten zoveel dubbele bodems kunnen hebben in ons gedrag en in onze motivatie, dat God die alles ziet zegt, maar zo was het nou weer niet bedoeld. En dat als dat het hele verhaal is, wij reddeloos zijn. Maar de Heer Jezus is gekomen. En hij heeft het gedaan. En God die naar ons kijkt, die ziet, zo zei iemand een keer, door de prisma van Jezus. En hij kijkt naar ons en zegt, eerlijk waar, ik zie niks dat niet klopt. Hij ziet ons aan in zijn Zoon Jezus. En als wij alleen zijn aangewezen op onze eigen verdiensten, zegt Paulus en het hele Nieuwe Testament, dan zijn we verloren. De diagnose van de mens in het Oude Testament is al met al positiever. Wij kunnen het doen en we moeten het doen. Die indruk krijg je. Er zijn natuurlijk heel veel tekenen van genade die nodig zijn. Verbond dat God oplicht. Maar het Nieuwe Testament laat ons die kans niet. Het gaat niet goed met ons. En ik vind dat je dat dagelijks in de krant en om je heen ook merkt. We hebben betere opleiding dan ooit, maar we zijn er niet best per se betere mensen van geworden. Zoals allerlei, vooral progressieven, dachten, als je mensen maar meer opleiding geeft, dan worden ze wel beter. Maar zoals iemand een keertje zei, toen ik, mensen die dom zijn, die stelen een brood, mensen die intelligent zijn, stelen een hele trein. Het gaat niet alleen om het beter maken van onze kennis, het gaat om het beter maken van onze wil. En zuiver maken van onze motivatie. En de Bijbel zegt nee. Dus het slechte nieuws is, wij zijn niet goed. En het goede nieuws, het buitengewoon goede nieuws, er is er één geweest die dat wel was. En God heeft een manier gevonden om wat hij deed ons aan te rekenen. En als het dat niet was, broeders en zusters, dan waren wij verloren. Dan hadden wij niks in te brengen. Als Golgotha er niet geweest was, zo echt dat je als je met je vinger langs het kruis ging, je aan de splinters je handen zou openhalen, als het niet zo echt was, dan waren wij niet verzoend met God. En als het voorhangsel in de tempel niet gescheurd was, dan was de weg tot God niet vrij. En als het graf niet open was, en het graf leeg was, en de wereld vol van Jezus, dan hadden wij geen enkele kans, en hadden wij ook niks te zeggen tegen Joden, moslims of wie ook. Maar, zegt Johannes, de wet is gekomen. De wet is gebracht met Mozes. We weten drommels goed hoe het zit. Maar de genade en de goedheid en de waarheid zijn gekomen met Jezus. Dan gaan we weer vieren met Advent. Dat vieren we nooit niet in de kerk als het goed is. Maar dat is onze hoop. En dat is onze enige hoop. En als wij dat voor onszelf niet weten, zou ik waarachtig niet weten waar ik tegen een ander moet zeggen. Als wij dit als gemeente niet vinden, wat hebben wij te delen met wie dan ook? Laten wij proberen zo fatsoenlijk mogelijk te leven. Een goed streven, maar helaas niet goed genoeg. Daarom, je moet niet de hele tekst van de Bijbel versmallen tot één vers. Maar dit was, als je dat toch probeerde, nog niet zo'n kwaad vers daarvoor. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Dat is onze hoop. Lof zij u, o Christus. Zullen wij gaan zingen, broeders en zusters, uit gezang 279.